Ik heb met Mariette gekozen voor vanochtend voor een thema in contact, relatie met God. En dat doe ik vanuit een schriftgedeelte. Dit is het thema in contact. En ik had eigenlijk een preek aan het voorbereiden. Ik had met Mariette gedeeld al een tijd geleden, enkele weken terug. En de afgelopen week is deze verkondiging, deze preek tot stand gekomen. Eigenlijk iets veranderd, op mijn hart gekomen, gewoon door alles wat er gebeurd is enzovoort. En het gedeelte wat ik graag met u wil lezen is uit 2 Korinthe 5. Even kijken of dat goed gaat. Het is niet 1, maar 2 Korinthe 5. Dan wil ik lezen vanaf vers 14. En ik heb ervoor gekozen om het schriftgedeelte af te drukken dat u mee kunt lezen. U heeft het misschien opgezocht in uw eigen vertaling. Maar ik heb het geprojecteerd en er staan wat dingetjes tussendoor. Want dat is dan zoals ik het zeg maar voor mezelf heb uitgeschreven. Een kreet die ik graag daarbij stil wil staan. Dus ik ga het lezen en bij enkele dingen, omdat ik niet dit hele schriftgedeelte wil gaan verklaren. Vandaag wil ik niet een verklarende preek houden, ik wil een bemoedigende preek houden. Naar aanleiding van vorige week ook, ik wil daar gewoon op verder gaan. Daar kom ik straks even op terug. En daar is dit schriftgedeelte en deze teksten zijn daar bijzonder voor. Gisteren waren we op de Olijfberg met elkaar, u weet, als oudste raad met onze vrouwen erbij, gaan we 3 keer per jaar apart. En dan gaan we een middag over bepaalde thema's ons buigen en laten we ons inspireren. Gisteren hadden we ook iemand uitgenodigd rondom een bepaald thema om ons te bemoedigen en te versterken. En die zei, die las dit gedeelte. Ik zeg, dat is ook wat. Hij zegt, ja, en er wordt vaak gepreekt over de bekendste tekst, u gaat hem kennen, de bekendste frase eruit, maar een ander stukje wordt als overgeslagen en laat ik dat nou weer onderstreept hebben. En ik vind het wel mooi om dat aan u te laten zien. Ik hoop dat u het mee kunt lezen, ik heb ervoor gekozen om het op 1 blad zo groot mogelijk te projecteren. U moet weten, voor de Korinthe was het in die tijd dat dit geschreven werd, was het nodig dat Paulus, de schrijver van deze brief, zich ging verdedigen. Het was namelijk zo dat hij werd beschuldigd van, die Paulus die denkt alleen maar aan zichzelf, die probeert zichzelf te omhoog te hemelen enzovoort. En daar moest hij zich tegen beschermen. En daar komt hij ook af en toe op terug, dat hij zeg maar van God de macht heeft gekregen om, of de roeping heeft gekregen om te verkondigen. Daarom heb ik ook een stukje doorgestreept, omdat dat voor vanochtend even niet relevant is, maar met name voor hemzelf. Niet dat dat uit de Bijbel weg moet, maar daarom even doorgestreept. En binnen die verdediging beschrijft hij dan in het kort, heel kernachtig, heel krachtig ook, het evangeliewerk van Jezus Christus. Wat heeft Jezus, de Zoon van God, nou precies voor ons tot stand gebracht? Wat heeft hij nou veroorzaakt? Wat heeft hij gedaan? En hoewel hij in Romeinen en in Galaten en in andere brieven heel uitgebreid thematische dingen behandelt, benoemt hij ze hier alleen maar kernachtig. En die kern wil ik graag aan u meegeven. Neem het ter harte. Onthoud, en niet zoals ik nu heb geschreven, 1, maar 2 Korinthe 5. En lees dat af en toe eens voor uzelf. Gewoon als bemoediging. Want wat zegt Paulus hier? Wat ons drijft, en de term in het Grieks, hè, en het gaat maar niet om Grieks of zo, maar wat daar bedoeld wordt, in andere vertalingen vind je dat dan wel weer terug. Het houdt mij in de greep. Het is iets, ik raak er niet los van. Dat is wat mij drijft. Dus niet iets wat hem een zetje geeft, 1 keer, maar iets wat hem in zijn greep heeft, en wat hem voortdurend bezighoudt, wat ons drijft, is de liefde van Christus. God die de mensen lief had, dat is wat hem, wat hij bij zich draagt en wat hem in zijn greep heeft, houdt. Het is de liefde van Christus die ons drijft, omdat wij ervan overtuigd zijn, dan staat hij even stil bij zijn eigen bekering, het moment waarop hij zelf overtuigd is geraakt. Kent u die moment, dat moment nog van uzelf? Weet u nog, toen u die ontmoeting had met Jezus, dat je dacht, en nu is geen dag meer hetzelfde. Ken je dat nog? En toch verandert het in ons leven. Gaat het nou niet om? Hij refereert hier, er is een moment geweest, bij mij ging dat andersom. Ik ontdekte dat het Christus is die van ons houdt en dat die in die liefde Gods de mensen zo lief heeft dat het mij nooit meer loslaat. Nooit meer alleen, zongen we. Omdat we erover van overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven. Waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor allen is gestorven. Waarom? Opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem. Christus, heb ik daar weer bij gezet. Voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Ziet u even het verschil? Hij is gestorven. Alle mensen zijn in zijn volbrachte werk met hem gestorven, opdat de levenden, daar staan niet alle mensen, maar de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor Christus. Dus als het ware in die greep zouden komen. En daarom beoordelen wij vanaf nu, als levende, daar gaat hij dan even voor verder, daarom beoordelen wij vanaf nu niemand meer volgens, en dan staat hier de maatstaven van deze wereld. Andere vertalingen, en zo staat het er ook, het is beschreven, die zeggen, beoordelen we hen niet meer naar het vlees, naar onze eigen natuur, naar de menselijke gedachten, naar datgene wat onszelf bezighoudt, elke dag, wat van binnenuit onze emoties steeds naar voren komt, onze gevoelens, ons hart, ons treuren, onze pijn. We beoordelen niemand meer naar die maatstaven, want dat is ook de maatstaf van de wereld. Als het goed voelt, is het goed. Voelt het niet goed, is het niet goed. Maar, zegt hij, maar beoordelen we niet meer volgens de maatstaven van deze wereld naar het vlees. Want ook Christus niet, die we vroeger wel ook volgens die maatstaven beoordeelden. Je hebt misschien ook wel eens naar de Heer Jezus gekeken op een hele aparte manier. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Die bekende tekst. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. En dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. Niet meer een beoordeling naar het vlees, naar onze eigen natuur, naar wie wij zijn. Maar wij zijn een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. En wij beoordelen nu naar de maatstaven van onze nieuwe schepping. De maatstaven van God zelf door zijn geest heen. Ik ga een zegen bidden over het woord en over wat ik met u mag delen. Heer, wilt u het in uw handen nemen? Wilt u datgene wat u zo in mijn gedachten heb gelegd de afgelopen week, ook met de gemeente delen. Wilt u mij daarvoor gebruiken? En wilt u de harten aanraken en in de harten werken, opdat wij, Heer, als het ware tot leven mogen komen en tot zegen mogen zijn in de eerste plaats voor elkaar en voor de anderen. Opdat vele, Heer, voor wie u ook gestorven bent uit de wereld, ook u mogen aannemen en tot leven mogen komen. Dat is ons doel, Heer, dat we niet meer voor onszelf leven, maar voor u. Amen. Vorige week was broeder Lins hier en die riep op en die vertelde wat hij meemaakte. En hij ging een heel betoog houden over wat er allemaal met hem maakte. En in die tussentijd was hij op zoek, zo ervaarde ik dat, ervoer ik dat, zo Vlaarings, dat hij op zoek was naar Heer, waar moet ik heen? Wat moet ik zeggen? Hij was op zoek. En helemaal aan het eind kreeg hij ons te pakken, hij kreeg mij te pakken. En het volgde, hij had een hele emotionele oproep om te geloven wat we bidden. Eigenlijk bedoelde hij, we moeten niet bidden wat we willen. We moeten niet uit ons vlees naar de maatstaven van de wereld, van de maatschappij gaan bidden. Van dat zou wel eens goed kunnen zijn. Heer, wilt u of maar geloof wat je bidt. En dan grijp ik even terug op die preek daarvoor van Willem de Vink. Als het nou Christus eigen, Jezus eigen geloof is, wat in ons een plek mag krijgen. En dat dat tot uitwerking mag komen, dan gaat het er dus niet om dat we onze eigen wil en onze eigen gevoelens en onze eigen belangen bij God brengen. Maar dat we dat gevoel en dat geloof en dat die belangen van Christus bij God brengen. En dat daar, Ada, waar je het zelf nooit zou verwachten, er dingen ontstaan en gebeuren in je leven, dat je weer contact krijgt en dat je zelfs het geloof mag vinden bij de kinderen. Weet je, dat is omdat het Gods weg is, hoe God met de dingen gaat. Wij kennen Gods wegen niet altijd. Tenzij God het je heeft bekendgemaakt. Maar hoe vaak zitten wij nou aan God te vragen, maak ons uw wil bekend. Ja, we zingen het in liederen. Maar hoe vaak doet u dat nou echt, daadwerkelijk? En dat is ook wat Winston zei. Hoe vaak neem je dan vervolgens ook de tijd om te luisteren naar wat God op je hart legt? Of dat hij je inspireert door de dingen die door de week gebeuren. De ontmoetingen die je dan hebt. Weet je, na Winston zijn preek deed ik dus een hele emotionele oproep na afloop. Om samen gemeente te zijn. Om verwachting te hebben van God voor de gemeente. Dat de gemeente tot bloei mag komen en dat we verwachting hebben en dat God door ons heen dingen gaat doen. Dat we hoop hebben op opwekking in onze stad. En dat er een krachtig werk zal zijn waarbij mensen God mogen leren kennen. Niet dat wij een beter leven zullen hebben en het fijner zullen hebben en prettiger 's ochtends wakker worden of 's avonds naar bed gaan. Maar dat we daarin God mogen dienen omdat we Gods vreugde mogen beleven en ervaren als mensen de Heer Jezus vinden. Want daarom is hij opgewekt. Opdat de levenden die met hem zijn opgestaan in een nieuw leven. Hij is gestorven voor de doden. Hè? Zijn wij met hem gestorven. Maar hij is ook weer tot leven gebracht. Opdat wij met hem zouden leven. En dan niet meer voor onszelf zouden leven. Maar voor hem die voor ons gestorven is. Dat is wel heel bijzonder. Moet het leven daarom dan moeilijk gaan? Nee. Nee, dat hoeft helemaal niet. Je kan in je moeite en in je problemen en in je strijd, kan je Gods vreugde ervaren. Het is de laatste week ook heel erg mijn gebed. Dat God tot vreugde mag komen met een ieder van ons. dat de aanwezigheid, het contact dat we met God mogen hebben, het feit dat we met hem gestorven zijn en opgestaan, dat hij voor ons is gestorven, opdat we zouden leven en dat we als levende voor hem mogen leven, dat dat tot vreugde zal dienen in ons leven. Dat dat ertoe doet, dat het bijdraagt aan wie wij zijn. En niet alleen omdat het moet, of dat we elkaar regels voorhouden, of dat we elkaar, weet ik het, de maat nemen. We beoordelen elkaar niet meer naar mate, we beoordelen elkaar vanuit die liefde die Paulus drijft en in zijn greep hield. Die liefde van God voor de ander. En dan word je blij als er kleine dingen gebeuren, of als er grote dingen in je leven gebeuren. Afgelopen dinsdag, tweede momentje, Janine leidde de aanbiddingsavond. We waren aan het zingen en op een gegeven moment zegt ze, zullen we God gaan danken? En dat we allemaal persoonlijk God danken, waar je zelf nou dankbaar om bent. Dus Heer, ik dank u voor uw goedheid, omdat. En als ik dat aan u vraag, zou u kunnen zeggen, ik dank God om zijn goedheid, omdat. Wat volgt er dan in je gedachten? En precies wat er gebeurde was allemaal een soort christelijke cliché antwoorden volgden. En dan niet cliché omdat het negatief zou zijn, maar cliché omdat het de waarheid is. Heer, ik dank u voor uw goedheid, omdat u van mij houdt. Omdat u mijn vader bent. Omdat u voor mij zorgt. Omdat u mij liefde geeft. Ons lessen leert. Omdat u ons opbouwt. Allemaal aspecten die alles te maken hebben met in contact zijn met God. Vanuit die relatie. En niemand zei, omdat ik een mooiere auto, weet je, dat slaat ook nergens op natuurlijk, maar ik noem maar wat. Of omdat ik me nu beter voel. Maar omdat God erbij is en omdat God je tot je doel brengt. Als je samen geworteld bent met Christus, dan heeft dat een uitwerking die enorm is. Die vol is van Gods geesteskracht. Die mensen opbeurt en bemoedigt. Hoe staan wij ervoor in onze nieuwe schepping die wij zijn? En in ons beoordelen van onszelf en van wat we meemaken en wat we hebben en wat we kunnen doen voor een ander en wat anderen voor ons doen, hoe we hen beoordelen, is dat naar ons vlees of is dat inderdaad vanuit die nieuwe mens die Christus ons geeft? Afgelopen donderdag hadden we werkgroep pastoraat. En Aart zat het voor en Aart leidde iets in en we gingen een hele discussie even, we gingen afwijken. En op een bepaald moment kwam het over, is er nou wel verschil tussen een gewone christen en een wedergeboren christen? Hoe ga je daar in het pastoraat mee? Wat kan je van die mensen verwachten? Wat kan je verwachten van iemand die gewoon gelovig is en nog helemaal leeft zoals die leeft? En iemand die je een gelovige noemt en iemand die wederom geboren is. En logisch dat we op die manier nadenken en denken van ja, daar mag je meer van verwachten of daar mag je. Maar is er nou wel verschil eigenlijk? Is er wel verschil? Is er iets anders dan een wedergeboren christen? Of is een christen een wedergeboren persoon? Over wie dit hier gaat ook. Waar Paulus heel beknopt even noemt van hoe het is. En ik denk dat we heel vaak geneigd zijn om ons te benoemen in, ja, we zijn in een proces en we kunnen. Maar er is ook iets tot stand gebracht, namelijk door Jezus zelf. Jezus is namelijk voor je gestorven. En toen hij stierf, toen was al jouw zonde en al jouw ellende en alles wat jou bezighield en wat je aan de aarde en met het verlorenheid, koppelde, is daar doorbroken. Jezus stierf voor ons. Waarom? Omdat hij ons de overtredingen, de oorzaak van ellende, van zonde en ongerechtigheid, de oorzaak is weggenomen. Dat staat in het laatste vers, omdat hij de wereld de haar overtredingen niet meer aanrekent. Het is wat. En als Christus echt voor u, voor jou gestorven is, dan is het ook van belang dat je hebt gezegd tegen God, hier ben ik, Heer. Mag ik niet alleen aanvaarden en weten dat u voor mij gekomen bent en gestorven bent, maar mag ik ook met je leven. In november is er weer een doopdienst. Mag je daar getuigenis van doen als je dat nog niet hebt gedaan? En als je dan leeft met hem, dan zegt de Bijbel hier, dan is Jezus voor jou gestorven, opdat jij als levende niet meer voor jezelf zou leven, maar voor hem. En hebben we geleerd de afgelopen weken, dan hoef je dat niet zelf te tobben, maar dan komt Christus zelf in jou, jouw geloof versterken. Dan komt zijn geest in jou om jou krachtig te maken. En opdat jij kan zijn wie jij bent. Dat is iets bijzonders. Ik denk dat er geen verschil is. Het verschil zit in je wedergeboren zijn, in je bekering. En wat daarbij hoort, waarom kunnen we ons wel eens een gelovige voelen en niet zozeer een wedergeboren, of kunnen mensen op die manier naar anderen kijken? Ik denk dat het kern daarin zit in de Heilige Geest. In datgene wat God zelf tot stand heeft gebracht. Als we de geest missen in ons leven. En we hebben zelf over wedergeboorte een poortensysteem. Hebben we vaker over gesproken in het verleden. Maar en daar is die poort met de doop met de Heilige Geest ook zo essentieel in. En dat je niet in het geboortekanaal blijft zitten als je geboren aan het worden bent. En net als bij abortus, in een foetusje is al nieuw leven. Je bent al tot nieuw leven gekomen, je bent geboren aan het worden. Maar als je dan geboren bent en je bent vol van de geest, dan sta je op je voeten en dan ben je een wedergeboren christen. Ervaren we dat ook. En dat dat nodig is, wil ik even laten zien aan de hand van een ander Bijbelgedeelte, een ander voorbeeld. En dat voorbeeld is dat, dat is apart. Dat stond in een kadertje links. Daar staat in contact, Johannes, Nicodemus, Johannes 3, van vlees naar geest, staat daar. Thuis geeft hij dat netjes in een kadertje, het zei zo. Maar die Nicodemus, kent u dat verhaal van Nicodemus? We gaan het niet lezen hoor, maar u kunt wel opschrijven, kunt thuis lezen. Maar Nicodemus is een schriftgeleerde en die komt naar Jezus in de nacht, beetje geheimzinnig. Waarom? Gaan we het allemaal even niet over hebben. Maar hij komt bij Jezus en hij wil hem vast iets vragen. Hij wil hem dingen zeggen. Hij wil hem iets voorhouden. Hij wil dingen van hem leren. Hij wil groeien in wie hij is met die relatie met Christus. Hij wil dingen van hem weten. Hij wil hem vragen stellen, zou je kunnen zeggen. Want dat deden schriftgeleerden altijd. Zeker als ze naar je toe kwamen, dan kwamen ze met een vraag. En het aparte is dat Nicodemus begint een gesprek met Jezus en nog voordat hij goed en wel begonnen is, interrumpeert Jezus hem en neemt Jezus het gesprek over. Wat zegt hij dan? Dan zegt hij, denk erom, Nicodemus, eerst opnieuw geboren worden. Eerst opnieuw geboren worden, dan groeien in geloof. Pas op, Nico, heb ik eronder gezet. Niet op de feiten vooruit willen lopen. Zo doen we dat niet. Voordat je je vragen gaat stellen, even wat ik jou te zeggen heb. Nicodemus kwam naar hem toe en hij zei dat hij Jezus kende als van God gekomen. En iemand wie, met wie God is. God is bij u. Dat kunnen we zien aan al je wonderen en tekenen. Dat is wat we in ons vlees beleven en ervaren. En u moet wel een man van God, u moet een profeet van God zijn. Dat is geweldig. Want dat zien we. Als het ware zei hij, ik zie dat u van God bent. En Jezus interrumpeert hem en zegt, wacht even. Als je niet opnieuw geboren bent, kan jij het koninkrijk van God niet zien? En later zeg je, als je niet geboren wordt uit water en geest, zal je het koninkrijk van God niet ingaan. Dat is wel een kernwoord. Eerst God leren kennen. Wat Paulus zegt, met hem sterven. Want Jezus is voor jou gestorven, uit liefde voor iedereen. Maar dan ook met hem opstaan in een nieuw leven, opdat je dan met hem, voor hem gaat leven. En dan vertelt hij dat. En dan gaat Nicodemus vragen stellen. Niet die vragen waar hij mee gekomen was, wellicht. Maar dan neemt hij het gesprek weer over, Nicodemus. En dan zegt hij maar, hoe kan dat dan? Dan gaat hij in op wat Jezus zegt. Hoe kan je dan opnieuw geboren worden? Hoe kan dat nou? Hoe kan nou iemand die al geboren is, die oud is, opnieuw geboren? Dat gaat toch helemaal niet? En dan krijgt Jezus de kans om te vertellen waar hij ervoor is en wat hij ertoe doet. Mijn vraag aan u vanochtend, heb jij dat gesprekje gehad met Jezus? Ben je met hem in gesprek gegaan? Heeft hij tegen jou gezegd, niet eerst alles van mij willen? Pas op de plaats. Eerst opnieuw geboren worden. Anders kan je niet eens zien waar ik vandaan kom, waar ik mee bezig ben en wat er voor jou klaar ligt. En anders kunnen we niet met elkaar in gesprek raken. Eerst begrijpen dat ik voor jou zal sterven. In ons geval, dat hij voor ons gestorven is. En dat je met hem mag opstaan in een nieuw leven. Om met hem, in zijn kracht, er te zijn voor hem en daardoor voor de wereld om ons heen. Want als u leeft voor hem, dan wil je één met het eerste stukje van het gedeelte wat we lazen. Het is de liefde van God voor de mensen die ons vasthoudt. Die ons drijft. Waar wordt u, waar word ik door gedreven? Lieve mensen, geboren worden uit water en geest is een heel proces. In dooponderricht leg ik dat uit en gaat allemaal. We zitten hier als gelovigen, toch? En we zitten hier met allemaal verschillende soorten gelovigen. Maar wel mensen die de Heer Jezus hebben aanvaard. Of bent u nog een Nicodemus? En geldt voor u nog dat u een gestorvene bent met Christus? Ik ben met Christus gestorven. Dan ben je dood. Maar als je ook met hem bent opgestaan, dan leef je. Maar dan leef je voor God. Tot vreugde en tot zegen voor jezelf en voor je naaste en voor God zelf. In aanbidding. Wordt het leven dan makkelijk? Nee, dat hebben we net gehoord in getuigenissen. En ik had zelf ook een getuigenis meegenomen. En ze gaf de sein aan Mariette. Dus nu stop ik even de tijd van de preek. En dan doe ik even net alsof ik er voor in de dienst zit. Want dan heb ik meer tijd om nog wat met u te delen. Ik heb ook een getuigenis. Maar wat ik wil zeggen is, en dat was afgelopen vrijdag. Zat ik in een vergadering met 10 challenge. Over dingen te praten en kregen we een heel persoonlijk gesprek. En dat ging over wat je hebt meegemaakt in het leven. En toen ging het over hoe we de dingen benoemen. En iemand liet vallen het woord ballast. Waarop een ander zei, dat wil ik dan toch graag anders benoemen. Want ballast is zo'n negatieve negatief iets, hè. Dat is niet positief. Dat is, en we moeten niet altijd alles van het negatieve, maar mogen ook van het positieve. En toen zei ik, maar ballast is helemaal niet per definitie iets negatiefs. We maken allemaal dingen mee, lieve mensen, in ons leven. En we dragen dat mee als ballast. Maar vergis je niet in het begrip ballast of afval. Afvalstoffen die er niet toe doen, dingen die overbodig zijn, dingen die ontstaan zijn, maar die je niet horen, die kunnen mogelijkerwijs weg als afval, die kan je kwijtraken. Daar had die mannen denk ik over. Alsof ballast altijd overboord gegooid moest worden. Weet u wel, net als in de storm met Jona. Gooi alles maar overboord. En ze moesten alleen maar Jona overboord, dan hadden ze alle spulletjes nog gehad. Was geen afval. Weet je wat ballast is? Ballast is nodig als je een grote hijskraan bedient. En je wil met een hijskraan iets optillen. En je hebt geen ballast aan de andere kant. Contragewicht. Dan valt de hele hijskraan voorover. En kan je helemaal niks optillen. En zo'n blok beton, of wat het dan ook mag wezen, kan mogelijkerwijs onzin zijn. Maar is het vooral niet. Ballast is nodig om een mens in evenwicht te houden. Daarom leren we ook nog steeds lessen. Daarom gebruikt God ook alle dingen. En mogen ze meewerken ten goede voor degenen die God liefhebben. Daarom heeft het in ieder geval een doel. Ik weet het soms ook niet. Ik stop ook heel veel. Waarom? Ik begrijp het niet. Vanochtend waar we in een bid stond, werd het ook gebeden. Waarom? Maar het is nooit nutteloos. Het doel weten we soms niet, maar het draagt wel bij in onze ballast. Een ballast in een groot schip. Voor mijn werk moet ik wel eens adviseren over schepen, over tanken en noem maar op. Ik doe er allemaal niet toe. Maar als een schip geen ballast heeft, dan is die zo wankelbaar als de pieten. En dan kan die met een vlaagje wind of storm kan die gewoon meegedreven worden. Er moet gewicht in. Er moet iets in zitten. En dat is vooral niet iets wat er weer uit moet. Dat is iets wat erin moet blijven. En daar hebben ze natuurlijk heel veel techniek. Dat ze daar water voor gebruiken. Dat is hartstikke handig. Maar ballast kan van nut zijn. Blijf niet tobben met dat wat je meemaakt in je leven. En kijk niet in de strijd tussen God en jou in die dingen. Maar zie het als een ballast. En vraag aan de Heer, Heer, waar mag ik het in mijn levensbootje kwijt? Waar kan ik het in mijn balans van mijn leven plaatsen opdat ik in evenwicht raak? Het doel heb ik nooit begrepen, maar de gevolgen zijn nog altijd zichtbaar. Heer, waar mag ik het in mijn leven neerleggen opdat het mij ten goede komt? Wilt u mij uw weg wijzen? Wilt u mij daarin leren? En ga dan je weg vanuit je nieuwe zijn, wie je bent in Christus. Tot vreugde geroepen. Zelfs de problemen, de moeite. En natuurlijk blijft dat emotioneel. En is dat moeilijk. Mijn getuigenis. Ik heb iets meegenomen. Waarschijnlijk ook gevallen daarnet. Ruben heeft het nog helemaal voor me meegenomen van huis. Moet het hebben. Gevonden. Ik heb een stukje ballast. Is ook nog maritiem en een vuurtorentje. Zegenbeden staat erop. Hoe is het mogelijk? Een zegengebed, wat een ballast is voor Ines. Dat is toch ongelooflijk? Zo'n klein dingetje. Het is een bijlage uit een verjaardagskaart die ik ooit heb gekregen. 2010 was ik jarig en ik kreeg van mijn moeder een kaart. En daar zat dit boekje in. En het heeft een ereplek. Het werkt allemaal in emoties, hè? Maar deze emoties zijn ballast. Hebben een nut. Dit boekje heeft een ereplek. Boven onze parkietenkooi hebben we een rekje hangen. We hebben wel meer rekjes en dingetjes. Er staat van alles, maar dat is een geordend rekje. En in dat rekje staan dingen die we hebben gekregen. Allemaal herinneringetjes. Van de gemeente, een beeldje van toen we 15 jaar of 12,5 jaar. Allemaal mooie dingetjes. Bedankjes van mensen, kaartje die ons dierbaar is. En dit boekje. En dit boekje zegt het volgende. En het is Rinus Ballast. En velen weten waar ik het over heb. Maar er zijn misschien ook wel heel veel mensen inmiddels nieuw die dat niet weten. Die in de afgelopen 9 jaar gekomen zijn of een beetje vergeten zijn. Voor Rinus van je moeder staat er. Zegenbeden. De Heer zij voor je om je de juiste weg te wijzen. Nou, dat is fantastisch, hè. Dus naar Sint Patrick is dit. De Heer zij naast je om je de armen te sluiten en om je te beschermen tegen gevaren van links en rechts. De Heer zij achter je om je te bewaren voor gemene aanvallen van anderen. De Heer zij onder je om je op te vangen als je dreigt te vallen. De Heer zij in je om je te troosten als je verdrietig bent. De Heer zij om je heen om je te beschermen als mensen over je heen vallen. De Heer zij boven je om je te zegenen. Mogen God zich over je ontfermen, nu en altijd. Nu, 12 september. September is voor mij altijd een emotionele maand, hè? Dat hebben we vorige week ook wel gemerkt. Maar de maand waarin ik ben ingezegend als voorganger met mijn vrouw samen, als echtpaar, in 1995. Elk jaar krijg ik van mijn moeder grote bos bloemen. Elk jaar is ze er dankbaar voor dat we er nog zijn en dat we mogen dienen hier in de gemeente. Het is bijzonder. Niet gewoon omdat mijn moeder is, maar omdat ze onze zuster is. En die liefde spreekt ze uit. Mogen God zich over je ontfermen, nu en altijd. En mijn getuigenis is, dat heeft hij gedaan. U weet het. Van de week zat ik dus in een vergadering van Teen Challenge. Van een afdelingetje ervan. En 13 september 2010, de dag na mijn verjaardag, was ik dat ook. En ik fietste naar huis. En onderweg naar huis werd ik overvallen. Volledig in elkaar geschopt. En voor dood achtergelaten. Toch kwam ik thuis. Ik heb wel eens een getuigenis gegeven. Toen heb ik gezegd, omdat ik wist dat toen ik daar die schoppen kreeg, Jezus zich over mij boog en de klappen opving, waardoor ik hier nu nog sta. Niet zo letterlijk, maar wel omdat hij bij me was. En dit doet pijn om te vertellen. En dit boekje staat recht tegenover onze woonkamerdeur. Elke dag, als ik 1, 2, 10, 20, 100 keer het kamer binnenkom, weten zij niet. Gaat die. Elke keer als ik mijn wijk uitrij, rij ik richting de kerk van de Nazarener. Achter de kerk van de Nazarener is het gebeurd. Elke dag kom ik daar. Elke dag word je ermee geconfronteerd. lieve mensen, naar het vlees, naar de maatstaven van deze wereld. Als ik zo mijn collega's hoorde in die tijd, als ik andere mensen om me heen hoor, kan je daar niet mee omgaan. Kan je niet weer gewoon functioneren in de maatschappij of in je gezin. En natuurlijk, ik heb ook mijn hulp nodig. En afgelopen jaar heb ik ook bijna een jaar weer in therapie geweest. Ook weer voor gevolgen van het gebeuren. Maar ik ben ook uw voorganger. Ik mag je ook voorgaan. En ik vond het zo mooi dat jij bad, Debbie. Dat je bad dat je kwetsbaar mogen zijn. Waarom zou een voorganger niet kwetsbaar mogen zijn? Waarom moet het mij naar uw beeld altijd voor de wind gaan? Weet je, we hebben allemaal onze dingen. We hebben allemaal onze sores. We hebben allemaal problemen. We hebben allemaal zaken mee te slepen. Maar het is ballast. Maar geen ballast waar je van af moet. Maar ballast wat je een plek mag geven in Christus. Want wij zijn niet alleen allemaal mensen die van alles meemaken. Maar we zijn ook wederom geboren christenen. Die een stapje verder waren en zijn dan dat Nicodemus was toen hij voor het eerst de Heer Jezus ontmoette. En als u dit misschien pas voor het eerst goed begrijpt en eigenlijk gedacht hebt, oh, ik dacht altijd dat ik een stap verder was, maar als ik het nu begrijp, ben ik eigenlijk helemaal die stap niet verder. Ik heb altijd netjes gedaan wat de kerk vroeg en ik ben zelfs gedoopt of ik ben zelfs dit of ik ben zelfs dat. Maar je begrijpt misschien nu pas wat het betekent om opnieuw geboren te zijn. En dat je dan Gods kracht mag gaan beleven en ervaren en aan hem geven. Dat je je misschien nog wel meer met Nicodemus kan vereenzelvigen. Ik weet dat u God bent. Ik weet dat u bijzonder bent. Ik weet dat u en dat je voor mij alles gedaan hebt. Als je met hem gestorven bent en opgestaan, dan begint het nieuwe leven. En dan zijn dingen die je meemaakt, elke confrontatie van elke dag met het probleem in je leven, met de pijn in je hart en in je lijf, ballast om je op koers te houden. Want hoe groot is God? Ik heb sinds die dag nog nooit zo intensief mijn verjaardagen gevierd. Hoe blij ben ik dat ik er elk jaar weer ben en dat het daar niet is geëindigd. Mijn slotzin. Geloof dus wat je bidt. Bid vanuit de geest. Doe wat God je ingeeft. Vertrouw op hem. In die kleine dingen. Leg die kleine dingen van jezelf, leg ze maar apart. Gerrit, dat is wel helemaal waar. Je sprak mij erop aan. Leg ze maar apart. Ook de kleine dingen. En luister naar God. En laat je door hem leiden. En het hoofddoel van dit alles is het redden van mensen. Niet per se om het hier zelf fijner te hebben, dat is een gevolg. Maar om het leven te delen met ongelovigen, door niet voor jezelf, maar voor hem te leven. Eerst een nieuwe mens zijn, en als je het nog niet bent, worden, een nieuwe mens worden, dan pas ontwikkelen als de nieuwe mens. En daar helpt hij bij. En dan krijg je kracht voor alles wat je doet en wat je meemaakt. Amen.